Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. En ook vandaag openen wij opnieuw onze deuren, een nieuwe aflevering, maar toch heel vertrouwd. We zullen namelijk samen terugblikken op het jaar 2018 en de plaatsen en tijden waar het archief ons in het afgelopen jaar zoal heeft gebracht. We begonnen het jaar 2018 met een blik op het jaar 1996. En dat was het jaar waar onder meer voor het eerst in 200 jaar een komeet zo dicht de aarde naderde. Göran Kropp de Mount Everest zonder zuurstoftank beklimt nadat hij er per fiets vanuit Zweden naartoe reisde en de Nintendo 64 gelanceerd werd in Japan. De heilige moeder Teresa wordt ere staatsburger van de Verenigde Staten en Ryotaro Hashimoto wordt de eerste minister van Japan. In Zuidwest-Wales strandt de Sea Empress, waardoor 73.000 ton ruwe olie in zee terechtkomt. Een grote natuurramp. En de IRA-bom, 9 mensen verwond in het westen van Londen. En François Mitterrand, voormalig president van Frankrijk, sterft. 1996 dus. In het jaar 1996 bevonden we ons natuurlijk nog onder het lange pontificaat van de heilige paus Johannes Paulus II. Een paus die we in andere afleveringen ook al van dichterbij mochten leren kennen. In die aflevering van 1996 hebben we ons dan ook meer geconcentreerd op de apostolische reizen van de paus, onder meer naar Guatemala, Nicaragua, San Salvador en Venezuela, maar ook Tunesië, Slovenië, voor een derde keer naar Duitsland, het thuisland van zijn toekomstige opvolger, paus Benedictus XVI. En hij reisde er naartoe voor de zaligverklaring van eerwaarde heer Lichtenberg, die na een sterk verzet tegen het euthanasieprogramma van de nazi's de dood zou vinden op weg naar het concentratiekamp van Dachau. Ook eerwaarde heer Leisner werd zalig verklaard, een medewerker van de zogeheten Leeuw van Münster, de latere kardinaal von Galen. Verder stonden we nog stil bij de reis van paus Johannes Paulus II naar Hongarije, een zesde reis ook naar Frankrijk. We hebben ook de publicatie van de apostolische constitutie Universi Dominici Gregis onder de loep gelegd en stonden stil bij het leven van de toenmalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kardinaal Daneels, en besteden aandacht aan de 300ste verjaardag van de oprichting van de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën te Bree. Diezelfde maand maakten we de sprong naar het jaar 1562. Het jaar waarin het edict van Saint-Germain werd ondertekend, waardoor er een beperkte tolerantie ontstond voor protestanten in Frankrijk. De Engelse handelaar Anthony Jenkinson ging op audiëntie bij tsaar Ivan de Verschrikkelijke in Moskou. En Maximiliaan, de zoon van keizer Ferdinand I, volgt zijn vader op als koning van Bohemen. De laatste sultan van Malwa moet vluchten voor keizer Akbar. En het is het jaar waarin de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Swelinck geboren wordt. Ook de latere, wereldberoemde beeldhouwer Pietro Bernini ziet het levenslicht, als ook de Engelse poëet Henry Constable. 1562, dat was ook het jaar waarin de Vlaamse componist Adriaan Willaert komt te overlijden. Hij was geboren in 1490... En in 1515, nadat zijn studies in de rechten in Parijs mislukten, trok hij naar Italië. Eerst naar Rome en vervolgens naar Ferrara, waar hij in 1522 in dienst kwam van hertog Alfons d'Este, de eerste, de hertog van Ferrara, en werd in 1525 zanger in de kapel van de aartsbisschop Ippolito II d'Este te Milaan. We leerden dat deze Vlaming in 1527 werd benoemd tot kapelmeester van de San Marco-basiliek in Venetië. En dit ook zou blijven tot aan zijn dood. Daar leidde hij de befaamde Venetiaanse school, waar later onder meer Monteverdi zijn opleiding zou genieten. Het werd een plaats die de vroege barokmuziek sterk zou beïnvloeden. Er zijn ook vele werken van hem bekend, waarvan vele prachtige vespers, hymnen, psalmen en achtmissen. In diezelfde aflevering maakten we kennis met paus Pius IV, die onder meer de zwijgplicht voor het conclaaf invoerde en de neef was van de heilige Carolus Borromeo. We verkenden de tijd van de Spaanse Nederlanden en maakten kennis met kardinaal Granvelle. In die aflevering hoort u ook een korte ode aan de Vlaamse Adriaan Willaert, een prachtig Lauda Jeruzalem, het tweede deel van Psalm 147 op muziek gezet. We luisteren naar een kort stukje en kijken dan vervolgens nog naar de maand februari 2018 in ons overzicht van het archief. Van 1562 terug naar de 20e eeuw, het jaar 1972. De Deense premier stelt de nieuwe koningin Margarethe II voor aan het publiek. Tijdens Bloody Sunday schiet het Britse leger 14 burgers dood in Noord-Ierland en de 11e Olympische Winterspelen worden geopend in Sapporo in Japan. De eerste Winterspelen van Azië trouwens. Iran wordt getroffen door een zeer zware aardbeving en in de nacht van 17 juni van dit jaar start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen ontslag van president Nixon. De Britse kolonie Ceylon wordt Sri Lanka en in Burundi woedt de strijd tussen Hutus en Tutsis. Het is het jaar waar de Belgische wielrenner Eddy Merckx voor een vierde maal de Ronde van Frankrijk wint. En met de terugkeer van Apollo 17 op aarde komt er een einde aan het Apollo-programma en de landingen op de maan. Dat is eveneens het jaar waarin het vliegtuig van de rugbyclub Old Christians Club uit Montevideo neerstort in het Andesgebergte. 16 van de 45 mensen overleefden deze ramp en hun verhaal werd verfilmd in de aangrijpende film Alive. Op dat moment dat we deze aflevering hebben gedaan in februari 2018, dan spraken we nog over de zalige, maar ondertussen moeten we zeggen heilige paus Paulus VI, die we ook beter mochten leren kennen. We kenden hem vooral van onder meer het sluiten van het Tweede Vaticaans Concilie, dat begonnen werd door zijn voorganger, de heilige paus Johannes de 23e, en de publicatie van de profetische encycliek Humanae Vitae. In het jaar 1972 bevonden we in onze streken ons in de laatste regeerperiode van eerste minister Gaston Eyskens. En het was het jaar waarin de finale ronde van het EK in ons land werd gehouden. En het was kardinaal Sunens die primaat was van de Belgische kerkprovincie. We leerden toen onder meer over de belangrijke rol die hij kon innemen op het Tweede Vaticaans Concilie. Hij trok het namelijk mee op gang en onder paus Paulus VI werd hij benoemd tot een van de vier moderatoren van het concilie en kon dus ook richting geven, met steun van de Belgische bisschoppen en hun theologen die in hun kielzog naar het concilie waren meegekomen. 1855 was de volgende tijdshalte waar ons archief halt hield. Het is het jaar waarin Kasa Hailu gekroond wordt tot Theodoros II, keizer van Ethiopië. De Panama Railway wordt in gebruik genomen en zorgt voor een verbinding tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Nepal valt Tibet binnen. Het tekent het begin van de Nepalees-Tibetaanse oorlog en de Daily Telegraph publiceert voor het eerst in Londen. De Australische kolonies die krijgen zelfbestuur toegekend van het Verenigd Koninkrijk en David Livingstone wordt de eerste Europeaan die de Victoria Falls te zien krijgt in het gebied dat wij vandaag kennen als Zimbabwe en Zambia. De Exposition Universelle des Produits de l'Agriculture, de l'Industrie et des Beaux-Arts de Paris wordt geopend, de tweede universele wereldtentoonstelling, waar de Bordeaux-wijnen hun officiële klassement kregen. En na het overlijden van Nicolaas I wordt Alexander II tsaar van Rusland en de Belgische dichter Emile Verharen ziet het levenslicht. In 1855 waren we ook terechtgekomen in het langst durende pontificaat ooit, namelijk dat van Pius IX, die bijna 32 jaar lang op de heilige stoel de kerk heeft geleid. Tijdens zijn pontificaat werden ook enkele dogma's afgekondigd, waaronder het dogma van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria. En het dogma van de onfeilbaarheid van de paus, wanneer hij spreekt over geloofszaken in zijn ambt als hoogste herder van de kerk. Er werd daartoe ook een Vaticaans concilie door hem samengeroepen, waar onder meer Sint Jozef als voedstervader van onze Heer Jezus Christus werd uitgeroepen en patroon van de kerk. Hij schreef maar liefst 34 encyclieken. En in ons archiefjaar dat we verkenden, 1855, schreef hij de encycliek Optime Nocitis, gericht aan het Oostenrijkse episcopaat, waarbij hij hen vroeg nauwer samen te werken, vaker bijeen te komen en een grotere aandacht te besteden aan de opleiding van de priesters. In 1855 was ons land amper 25 jaar jong en na de dood van de prinsbisschop Franciscus Antonius Maria Constantijn werd Engelbert Sterks benoemd tot kapitelvicaris en later, in 1832, tot aartsbisschop van Mechelen. Ook zijn leven leerden wij beter kennen in die aflevering. Van 1855 opende het archief opnieuw de deuren in het millenniumjaar 2000. Het jaar waarin onophoudelijke hevige regenbuien een grote overstroming veroorzaakt in Mozambique. Een krachtige zonnevlam veroorzaakt een geomagnetische storm op aarde, wat prachtige waarnemingen van de poollichten tot gevolg had. De PlayStation 2 wordt voorgesteld in Japan en zou al heel snel de huiskamers over de hele wereld veroveren. De Russische onderzeeër Koersk zinkt in de Barentszee en het is het jaar waarin de mens opnieuw aanwezig is in de ruimte, waarbij de eerste inwoners van het ISS of International Space Station, het internationale ruimtestation, in hun nieuwe woonst trekken. En de synode van de Russisch-Orthodoxe Kerk verklaart tsaar Nicolaas II en zijn hele gezin heilig. De katholieke kerk verklaart zuster Faustina Kowalska heilig en de eerste zondag van de barmhartigheid wordt wereldwijd in de kerk gevierd. Het jaar 2000 was de aanleiding waar we konden spreken over de zorgwekkende gezondheidstoestand van de heilige paus Johannes Paulus II, maar vooral het feit dat hij dapper verder zette en verder streed. We spraken ook over die memorabele reis van de heilige paus Johannes Paulus II naar Israël. En een zoektocht in het audioarchief van de dienst toerisme van Israël bracht ons tot enkele fragmenten waarin we, en dat is toch wel het ontroerend mooie aan het maken van radio, u naar de heilige paus Johannes Paulus II konden laten luisteren tijdens toespraken die hij gehouden heeft tijdens die apostolische reis naar het heilig land. Wel, ideale gelegenheid om toch nog even te luisteren naar de woorden van de heilige paus Johannes Paulus II.
It is with profound emotion that I set foot in the land where God chose to pitch his tent. My visit is both a personal pilgrimage and a spiritual journey of the Bishop of Rome to the origins of our faith in the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob.
Het is met grote en diepe emotie dat ik voet zet in het land dat God koos om zijn tent op te slaan. Mijn bezoek is zowel een persoonlijke bedevaart als een geestelijke reis van de bisschop van Rome naar de oorsprong van ons geloof in de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. De paus bracht er ook een bezoek aan de basiliek van de Annunciatie, waar hij de volgende woorden sprak.
I give thanks to divine providence for making it possible for me to celebrate the mystery of the incarnation of the Word here, in this place and on this day.
Ik dank de goddelijke voorzienigheid om het mij mogelijk te maken het mysterie van de menswording van het woord te vieren, hier, op deze plaats en op deze dag. De paus droeg er ook de heilige mis op in Bethlehem, in de basiliek van de Nativiteit, waar de geboortegrot te vinden is, de plaats waar Jezus geboren werd en in de armen van zijn moeder werd gelegd. De paus zei daar toen het volgende.
I wish to come here to visit Bethlehem, the holy place where our Savior was born.
Het was mijn wens om naar hier te komen, om Bethlehem te bezoeken, de heilige plaats waar onze Verlosser werd geboren. tijdens een grote bijeenkomst vlakbij het meer van Galilea, waar duizenden en duizenden mensen verzamelden om te luisteren naar de woorden van de heilige paus Johannes Paulus II, zei hij:
"It is wonderful that you are here. We sit on this hill like the first disciples, and we listen to Jesus. Oh Lord, you have made these young people your friends. Keep them forever close to you. Amen."
"Het is prachtig dat jullie hier zijn. We zitten hier op deze heuvel, zoals de eerste discipelen, en we luisteren naar Jezus. O Heer Jezus, u heeft van deze jonge mensen uw vrienden gemaakt. Hou hen voor altijd dicht bij u. Amen." Ook een bezoek aan Yad Vashem, het museum en de herinneringsplaats voor de vele mensen die gestorven zijn tijdens de Holocaust, heeft hij bezocht. En daar zei hij ook nog het volgende:
"I have come to Yad Vashem to pay homage to the millions of Jewish people who stripped of everything, especially of their human dignity, were murdered in the Holocaust."
"Ik ben naar Yad Vashem gekomen om hommage te brengen aan de miljoenen Joden die, beroofd van alles, in het bijzonder van hun menselijke waardigheid, vermoord werden in de Holocaust." De terugblik op het jaar 2000 bracht ons ook nog de verklaring over het zogeheten derde geheim van Fatima. En we bevinden ons nog steeds onder het episcopaat van kardinaal Daneels. En daarom konden we daar nog kort even blijven bij stilstaan. En vooral ook de opmerkelijke heiligverklaring van een Vlaamse missiezuster, Amandina van Schakkenbroek, de eerste heilige van het toen nog jonge bisdom Hasselt. 2000 is ook het geboortejaar van de Amerikaanse sopraanzangeres Jackie Evancho, die bekend werd door haar deelname aan de talentenjacht America's Got Talent, editie 2010, een wedstrijd die ze toen nipt niet won. We luisteren naar een lied van haar album Awakening, Ave Maria, en zo brengt ze ons met haar hemelse stem naar het volgend jaar dat we samen hebben bekeken. En dat was 1609. Dat is voor zo dadelijk in ons overzicht van het archief 2018.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van 2000 naar het jaar 1609, in de maand april. Het is het jaar waarin de broer van Pieter Paul Rubens secretaris wordt van de stad Antwerpen. De Bermuda-eilanden worden een Engelse kolonie en het 12-jarig bestand tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt ondertekend. Frederik III van Denemarken en Noorwegen komt te overlijden en Galileo Galilei bouwt een telescoop en bestudeert de maan. Zodoende ontdekt hij de zogeheten manen van de planeet Jupiter. Het is ook het jaar waarin een van de eerste kranten in de wereld begint te verschijnen en de Duitse Katholieke Liga wordt gevormd als tegengewicht voor de Protestantse Unie. Zuster Mary Wards sticht de zusters van Loreto in Saint-Omer toen de Spaanse Nederlanden en Cornelis Drebbel vindt de thermostaat uit en de eerste steen van de Bedevaartskerk te Scherpenheuvel wordt gelegd. We hebben in dat jaar 1609 ook het pontificaat van paus Paulus V verkend, die onder meer de Sint-Pietersbasiliek liet herbouwen. We gingen mee met de aartshertogen Albrecht en Isabella en zien de geboorte van de Gouden Eeuw voor het noorden. Ook waren we getuigen van de eerste steenlegging van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel en de omwentelingen in onze kerkprovincie. In de Mariamaand, de maand mei, keken we naar een zeer recent verleden, 2010, het jaar waar het hoogste door de mens gebouwde structuur officieel wordt geopend, het Burj Khalifa in Dubai. Het is ook het jaar waarin menig journalist zijn of haar tong bijna breekt over de naam van de IJslandse vulkaan die het vliegtuigverkeer in Noord- en West-Europa danig dwarsboomt. De Eyjafjallajökull. Griekenland komt in een zeer ernstige financiële crisis terecht en 5 schilderijen ter waarde van 100 miljoen euro worden ontvreemd uit het Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris in Parijs. Duitsland betaalt een schijf herstelschulden voor de Eerste Wereldoorlog af en de Birmeese politica Aung San Suu Kyi wordt bevrijd nadat ze in 1989 tot huisarrest werd veroordeeld. Het is ook het jaar waarin in volle hevigheid de Arabische lente uitbreekt, aangestoken in Tunesië door de Tunesische revolutie. En ook de Belgische zanger, bekend van het pretpark dat naar hem is genoemd, komt te overlijden, Bobbejaan Schoepen. En in die aflevering konden we ook nog even blijven stilstaan bij het pontificaat van paus Benedictus XVI, vooral zijn leven en dan ook een stukje van hoe zijn pontificaat verlopen is. En dan ook het feit natuurlijk dat hij afstand heeft gedaan van dat Petrusambt. En stonden we stil bij het leven van de toenmalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Monseigneur André-Joseph Léonard. In de maand juni, tot slot, hielden we 2 maal halt. Een eerste keer in het jaar 1817. En dat was het jaar waarin de eerste officiële tweewieler, de draisine, door zijn uitvinder Karl von Drais, gedemonstreerd wordt in Mannheim in Duitsland. Deze draisine was dus een houten loopfiets, de eerste met een stuurmechanisme. Het is het begin van de ontwikkeling die zou leiden tot onze huidige fietsen. Het is de tijd waarin er ook hongeroproer is in Europa. En het graf van farao Seti I, een farao uit de 19e dynastie van Oud-Egypte en de zoon van Ramses I, wordt ontdekt door Giovanni Battista Belzoni, die datzelfde jaar nog de tempel van Abu Simbel zou ontdekken. Het is het jaar van de officiële opening van de Universiteit van Gent en de bevrijding van Chili en Peru van start gaat onder leiding van generaal José de San Martín. In onze streken wordt het beeldje van Manneke Pis gestolen en koning Ferdinand VII van Spanje maakt de productie van tabak legaal in Cuba. Het is de geboorte van de sigarenindustrie. Keizer Ninko bestijgt de Japanse troon en de Russische schrijver Alexei Tolstoy ziet het levenslicht, als ook de heilige Marie-Eugénie de Jésus, een toekomstige Franse religieuze. En er breekt een grote rebellie uit in Sri Lanka. We vergezelden paus Pius VII tijdens zijn pontificaat, die worstelde met het postrevolutionaire Frankrijk. Zo was de paus aanwezig op de kroning van Napoleon tot keizer in 1804. En ondanks het feit dat de paus de Franse continentale blokkade tegen Groot-Brittannië ondersteunde, annexeerde Frankrijk toch de pauselijke staten in 1809 en ze namen paus Pius VII gevangen en verbannen hem naar Savona. Nog een merkwaardig gebeuren trouwens tijdens het leven van deze paus, dat ik u zeker ook nog wil meegeven, dat is het feit dat deze vertelling uit Franse bron komt. En dat maakt het nog interessanter, zeker wat betreft de geloofwaardigheid van dit gebeuren. Want de Fransen die hadden er niets bij gewonnen om een dergelijk iets te vertellen over de paus, want het zou hem in een beter daglicht kunnen plaatsen. Het is een feit dat plaatsvond op 15 augustus 1811, het hoogfeest van de ten hemel opneming van Maria. De paus celebreerde de heilige mis en de soldaten die hem dienden te bewaken, die zullen later officieel rapporteren dat de paus plots begon te zweven in de richting van het altaar, datgene wat men levitatie noemt. Toch een bijzonder gegeven. En dan konden we ook nog kort stilstaan bij het leven van de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, Monseigneur Franciscus Constantijn, graaf de Méan de Bourrieux. Ons overzicht van het archief 2018 vandaag zullen we besluiten met de laatste aflevering van de maand juni van 2018 en dat was met het jaar 1676. Tsaar Fjodor III komt op de troon van Rusland. De slag van Öland vindt plaats en de Nederlandse Republiek en Denemarken-Noorwegen verslaan definitief de Zweedse marine, waarbij het slagschip Kronan tot zinken wordt gebracht. In Peking arriveert een nieuwe ambassadeur voor Rusland, die nieuwe onderhandelingen met China op zal starten en dat door de tussenkomst van niemand minder dan de Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbist. Het is eveneens de periode waarin er een verwoede strijd plaatsvindt in het noorden van Amerika, tussen de nieuwe Amerikanen en de Native Americans, de Indianenstammen, die de oorspronkelijke bewoners zijn van de Amerikaanse staten. Er barst ook een oorlog los tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk, die 5 jaar zou duren. En in het archiefjaar komt ook de 240ste paus op de heilige stoel van Petrus te zetelen. De 105e doge van Venetië ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in. En Simon de Vos, een Vlaamse kunstschilder, komt overlijden en de Franse schilder en jezuïet Jacques Courtois. 1676 dus, en dat was dus ook het begin van het pontificaat van paus Innocentius de 11e. In dat jaar 1676 overleed ook de Italiaanse componist en kapelmeester Pier Francesco Cavalli. In onze streken woedt een strijd rond het zogeheten Jansenisme, een religieuze, maar bovenal later ook politieke beweging, genoemd naar de Leuvense hoogleraar en bisschop van Ieper, Cornelius Jansenius. Hij schreef ook een boek, Augustinus, dat door de paus als ketterij werd veroordeeld in 1640, daar deze onder meer de pauselijke onfeilbaarheid ontkende, als ook de onbevlekte ontvangenis van Maria. Na de regeerperiode van Monseigneur van Wachtendonck in het aartsbisdom komt Monseigneur Alphonsus de Berges op het aartsbisschoppelijke toneel. En zo hebben we in vogelvlucht de eerste helft van het jaar 2018 dat we in het archief mochten verkennen, kunnen bekijken. In een volgende aflevering zullen we uiteraard de andere maanden ook samen met u nog even overlopen, alvorens wij verder gaan in onze reis langs de verschillende eeuwen, tijden, jaren, bijzondere geschiedkundige en historische figuren. En dan hoop ik dat u ook een volgende aflevering opnieuw afstemt op het archief. Dan gaan wij samen de deuren opnieuw open doen en zullen we samen ook een nieuw jaar kunnen verkennen. Wel, Monseigneur Jansenius die ontkende dan wel de onbevlekte ontvangenis van Maria. Toch heeft Vlaanderen een bijzonder grote devotie voor onze lieve vrouw en dat kunnen we niet beter uitdrukken dan met dit lied, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Graag tot een volgende keer.